Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En wat er verder volgt, Psalm 147 en daarvan het tiende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste acht versen. We herzeggen nu Romeinen 3, de versen 1 tot en met 8, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 3, de eerste 8 versen. Welk is dan het voordeel van den Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint, wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij de toren over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is.
We zingen nu Psalm 81, de verzen 12 tot en met 15. Opent uw mond. En wat er verder volgt. Psalm 81, de verzen 12 tot en met 15. De collectes worden straks bij de uitgang gehouden. Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopsdienst kunt u vinden in Romeinen 3, de versen 1 tot en met 4, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Welke is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid van de besnijdenis? Veel in alle manieren. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de bevoorrechting. Misschien zegt iemand, dat hebt u bij de stellingen laten liggen. Want wat betekent nou de doop dan voor dit kind? Daar zou ik ook graag wat over willen horen. Wel, dat heb ik inderdaad laten liggen, want dat komt nu in de prediking. Het gaat hier over de bevoorrechting. We letten in de eerste plaats op de voorrechten. We letten in de tweede plaats op de bevoorrechten en in de derde plaats op de bevoorrechter. Dus de bevoorrechting, drie gedachten. In de eerste plaats de voorrechten, daar wordt naar gevraagd. Welke is dan het voordeel van de Jood? En dan zegt Paulus nou veel. Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Onze tweede gedachte, de bevoorrechten. Wat zijn dat voor mensen? Ongelovigen. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal ook hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen, dat zij verre. En onze derde gedachte, de bevoorrechter. Dat is God, de waarachtige, waarvan we gezongen hebben, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, een kernbrief in de Heilige Schrift, waarvan de Statenvertalers zeggen, als je deze uit de Schrift haalt, dan kom je niet tot een recht verstaan van de Schrift. Het is een soort sleutelbrief, zou je kunnen zeggen. Dit hoofdstuk sluit heel nauw aan bij het vorige hoofdstuk. Aan het einde van het vorige hoofdstuk, daar heeft apostel Paulus het over de besnijdenis. En u weet, de besnijdenis, dat is het teken van Gods verbond in het Oude Testament. En in de eerste stelling hebben we gezien dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En dat teken daarvan, zegt apostel Paulus, dat is op zich nog geen reden tot roemen. Want het gaat om de besnijdenis van het hart. Dat zijn pas echte Joden die in het hart besneden zijn. En het komt zelfs zo ver, zegt hij in het 27e vers, dat er onbesnedenen zijn, dat er heidenen zijn, die de besnedenen zullen oordelen. Die heidenen hebben misschien het teken van de besnijdenis niet. Maar die besnedenen, die missen waar het eigenlijk over gaat. En dan zullen die onbesnedenen, de mannen van Nineveh, zegt de kanttekening, die zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En meer dan Jona is hier. Dus ja, als je dat zo aanhoort, dan lijkt het alsof de besnijdenis geen voorrechten meer geeft. Iets waar wij ook vaak van beschuldigd worden, de doop, dat betekent bij jullie helemaal niks. Dat is eigenlijk het verwijt wat je Paulus ook zou kunnen maken als je hem niet goed begrijpt. En daarom begint hij ook met deze vraag in het derde hoofdstuk. Welk is dan het voordeel van de Jood? Heeft de Jood dan nog wel enig voordeel? Zijn er wel voorrechten aan de doop verbonden? In die tijd natuurlijk de besnijdenis, maar in onze tijd de doop. Hecht Paulus dan helemaal geen waarde aan dat uiterlijke teken? Het is toch een voorrecht om Jood te zijn. Het is toch een voorrecht vandaag om gedoopt te zijn. Deze mensen mochten het leven onder de bediening van het genadeverbond. En wat zou u nou zeggen als uw buurman vraagt of als uw buurvrouw vraagt, wat is het voorrecht van de doop? Uw kind is vandaag gedoopt, wat betekent dat eigenlijk? Wat is nou het verschil om gedoopt te zijn of ongedoopt te zijn? En ik heb het al laten doorschemeren in de dooptoespraak. Die vraag die wordt heel verschillend beantwoord. Wat is het voorrecht van de doop? Er zijn sommigen die zeggen het voordeel van de doop is dat je een kind van God bent. De doop maakt je een kind van God. Eigenlijk kun je dan niet meer verloren gaan. Zo belangrijk is de doop. Dat is natuurlijk niet wat wij zeggen, dat begrijpt u. Er zijn andere mensen die zeggen, wat is het voordeel van de doop? Het voordeel van de doop is dat je deelt in de beloften van God. De Heere heeft je, toen je gedoopt werd, vergeving van zonden beloofd en het eeuwige leven. Heel groot voorrecht, alleen je moet het wel geloven, anders dan krijg je het niet. Anderen zeggen, ja, het voorrecht van de doop, dat is er eigenlijk helemaal niet. De doop heeft geen enkele meerwaarde. Dus diezelfde dingen die leven ook nog in onze tijd, deze vragen. Welk is het voordeel van de Jood? En dan zou je eigenlijk na het vorige hoofdstuk verwachten dat apostel Paulus zegt, nou ja, eigenlijk ook helemaal niks. Want hij heeft zojuist ontkracht dat uiterlijke teken de rechtvaardigheid voor God is. Maar dan geeft hij jongens en meisjes een heel verrassend antwoord. Wat is het voorrecht van de Jood? Wij zouden vandaag zeggen, wat is het voorrecht van de doop? En dan zegt hij, veel. Hoor je dat? Veel in alle manier. Dus je zou kunnen zeggen, veel in alle opzichten. Hij wil eigenlijk zeggen, daar zou ik heel veel van kunnen zeggen. Hij zegt er niet zo heel veel van in dit hoofdstuk. Hij noemt maar één voorrecht van de doop. Maar dat wil niet zeggen dat Paulus er niet meer weet. Als je bijvoorbeeld het 9e hoofdstuk leest, vers 4 en 5, u moet dat thuis maar eens rustig doen, dan somt hij een heel rijtje met voorrechten op. Hij zegt welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid van de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen, welke de vaders zijn, uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, dewelke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Vluchtig, dan lees ik daar 7 voorrechten. Dat is niet gering. Nou, zegt iemand, de aanneming tot kinderen, wat wordt daarmee bedoeld? Dan moet u thuis de kanttekening maar eens lezen. De kanttekening zegt dat is niet te verstaan van de aanneming tot kinderen uit Romeinen 8. Daar gaat het niet over, want die kan ons niemand ontvreemden. Maar van de aanneming van dit volk boven de andere volken tot een volk Gods. De Heere heeft dit volk afgezonderd als zijn volk. De Heere heeft dit volk de verbondstafelen gegeven. Dat betekent de wet. Hij heeft dit volk gegeven de wetgeving. De kanttekening zegt dat is de burgerlijke wet. Hij heeft dit volk gegeven de dienst van God. De kanttekening zegt dat zijn de ceremoniële wetten. En ik zou er nog wel een rijtje aan toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld de bijzondere leiding die de Heere heeft met dat volk tot vandaag de dag toe. Dat was al in de woestijn, die wolkolom, die vuurkolom, de dingen die er gebeurden, jongens en meisjes, dat mochten ook de onbekeerde mensen allemaal meemaken. De Heere maakte met hen bijzondere bemoeienissen. En het is ook heel goed om dat te overdenken. Misschien denk je wel eens, de doop, dat zegt helemaal niks. Maar ja, veel in alle manier, zegt Paulus. De doop is heel belangrijk. De doop geeft heel veel voorrechten. En voorrechten zijn wat anders dan rechten. En omdat de doop geen rechten geeft, vind ik het altijd lastig om te spreken over pleiten op je doop. Want dat doet voorkomen alsof er rechten aan ontleend kunnen worden. Maar de doop geeft wel hele grote voorrechten. En wat is nou het allergrootste voorrecht? Wat staat nou bovenaan de lijst? Dat zegt Paulus wel. Hij zegt, dit is wel het eerste. Hij wil zeggen, dit is het voornaamste van al die voorrechten. Dit staat bovenaan. Wat? Dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat staat er eigenlijk heel teer. Dat hun de woorden Gods, dat is in deze tijd het Oude Testament, dat is de Torah, dat is Mozes en de profeten, dat is het hele Oude Testament, heeft toebetrouwd. De woorden Gods, dat is niet gering. Dat zijn Gods uitspraken. Dat is wat uit zijn mond gegaan is. We hebben het gisteren gehoord in de zendings- en hervormingsbijeenkomst, dat in de bladeren van de Heilige Schrift, daar ruist de adem Gods. Want de Heere heeft dat woord geïnspireerd. Dat is een heel groot voorrecht. Hij heeft zijn wonderen toebetrouwd, zijn woord als een wilsbeschikking. Wat is dat woord? Ja, wij zijn eraan gewend geraakt. We vinden het heel normaal. We nemen niet eens de moeite meer om ons Bijbeltje te lezen. Maar dat is het grootste voorrecht, zegt de apostel Paulus. De Heere heeft dat, hij zegt niet, de Heere heeft een Bijbel in je hand gegeven. Hij zegt het veel teerder. Hij zegt toebetrouwd. Als iets heel kostbaars, als iets heel waardevols, als iets waar je heel zuinig op moet zijn, waar je heel goed op moet letten, toebetrouwd. En een van de verklaarders zegt dat toebetrouwen, dat is een gave en een opgave. Het is een gave, het moet bewaard worden. Niet alleen bewaard in onze kast, maar het moet bewaard worden in onze levenswandel. Het moet betracht worden, onderhouden, geloofd worden. En het moet, het is ook een opgave, het moet worden doorgegeven, zegt die verklaarder. Nou, dat heeft het Joodse volk gedaan. Dat hebben ze heel trouw gedaan. Zij zijn de bibliothecarissen geweest van het woord van God. Als zij het niet zo zorgvuldig hadden bewaard, hadden wij geen Statenbijbel gehad. Dat hebben we aan hen te danken. En dat alleen, dat moet al een hele grote verbondenheid geven. Ik zou nog wel een paar dingen kunnen noemen. Maar dat moet een hele grote verbondenheid geven. Een onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Zij hebben u uw Bijbel gegeven. Aan hen waren de woorden Gods toebetrouwd, Psalm 147. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Zij hebben dat in alle zorgvuldigheid overgeschreven, bewaard en aan ons overgeleverd als een schat. En nu mogen wij ook in dat voorrecht delen. Wij die heidenen waren, wij mogen dat woord ook hebben. Wij mogen ook leven onder de bediening van dat verbond. Is dat niet groot? Veel mensen vinden dat niet waardevol. Die zeggen, ja, bij jullie is de doop niks. Nou, dat zegt Paulus niet, dat het niks is. Hij zegt dat het veel is. Veel in alle manier, veel in alle opzichten. Als de Heere je dat woord toebetrouwt. Miljoenen kinderen op deze aarde horen dat woord nooit. Zoveel miljoenen kinderen in Nederland horen dat woord nooit. En dat jij in een huis mag wonen waar die Bijbel is en waar je vader en moeder daaruit vertellen. En dat jij naar een school mag gaan waar dat woord verteld mag worden. Dat is heel erg groot. De Heere maakt een onderscheid waarvan nature geen onderscheid is. Veel in alle manier. Zul je nooit de kerk terug toekeren met de gedachte dat het toch niks geen meerwaarde heeft? Veel in alle manier. Vraag of de Heere daar je ogen voor wil openen. We gaan naar onze tweede gedachte. Want die mensen zijn natuurlijk heel blij. Die bevoorrechten, die Joden. En wij, die die Bijbel van de Heere gekregen hebben, toebetrouwd gekregen hebben. Wat een verantwoordelijkheid om dat te hebben. En hoe groter de verantwoordelijkheid, ja, hoe zwaarder de straf zal wezen. Dat is logisch als wij die woorden verwerpen. Nou, ik denk dat het Joodse volk, dat ze dat woord geloofd hebben, denkt u niet? Ik denk dat de kerkmensen dat woord allemaal geloven. Zo kijken wereldse mensen tegen ons op. Die zeggen, dat zijn de gelovigen die in de kerk zitten. Dat heb je wel eens als iemand bekeerd wordt uit de wereld en die komt in de kerk terecht. Dan denk ik, dat zijn allemaal gelovige mensen hier in die kerk. Is dat zo? Zijn wij het woord Gods gehoorzaam? Hebben wij het woord van God leren geloven? Wat zegt Paulus van de Joden? Want al is het dat al zijn sommigen ongelovig geweest. Sommigen hebben het niet geloofd. En dan is de apostel Paulus wel heel erg vriendelijk. Hij is wel heel erg voorzichtig. Hij is wel heel erg mild naar zijn eigen volk toe. Want zijn het er maar sommigen geweest die ongelovig waren? Het is het overgrote merendeel geweest. U kunt het lezen in Romeinen 9 tot en met 11, dat heel veel takken zijn afgebroken door ongeloof. Die woorden Gods die de Heere toebetrouwde, die zijn op ongeloof gestuit. Men moest er ten diepste niks van hebben, omdat dat woord niet naar hun zin was, omdat dat woord niet naar hun vlees was. Hoe is dat met ons? Hoe is dat in onze gezinnen? Sommigen zijn ongelovig geweest. Hoeveel procent van onze gemeente zou dat zijn? Een kleine minderheid? Of een hele grote meerderheid? Wel zondags naar de kerk, zeker. Wel doen wat we behoren te doen uitwendig. Maar als het over die ellende gaat, ik weet het niet, moet er eigenlijk ook niks van hebben. Als het over zondag 2 tot en met 6 van de Heidelbergse catechismes gaat, van mij hoeft het niet zo. Ongelovig geweest, dat is ons bestaan. Dat is wat. Die mensen zijn besneden. En u geeft de Heere zijn woord en u zijn ze ongelovig. En dan zegt Paulus, zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? En dat kunt u niet zien in ons Bijbeltje, maar in het Grieks staat dan het woordje me erbij. En dat betekent, hij verwacht hier een negatief antwoord. Zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? En hij verwacht het antwoord, natuurlijk niet. Wat is het geloof Gods? Heeft God ook een geloof? Het geloof Gods, dat is de trouw van God. Dat is de waarheid van God. Is de trouw van God afhankelijk van het geloof van mensen? Is de waarheid van God afhankelijk van het geloof van mensen? Als mensen nu geen geloof hebben, doet dat dan niets af van de waarheid van God? Ja, zeggen ten diepste de mensen die zeggen dat de beloften zijn voor alle gedoopten. Want de Heere heeft het je wel beloofd, maar je krijgt het niet, omdat je het niet gelooft. Als je het nou maar had geloofd, dan had je het ook gekregen. Zal het ongeloof van mensen het geloof van God teniet doen? Zou het ongeloof van mensen sterker zijn dan de trouw van God? Wat is de trouw van God? Wat is de belofte van God? Dat is dit, dat hij de God is van het zaad. Dat is dit, dat hij zijn genadeverbond ook zal oprichten onder het nageslacht. En nou zijn er heel veel Joden ongelovig. En nou staat God met zijn rug tegen de muur. Wel nee, tuurlijk niet. Dat ongeloof, dat zal het geloof van God niet teniet doen. Ik lees in Romeinen 11... van die afgebroken takken, dat er nog heel veel in die boom worden ingeënt. De Heere was van hen niet afhankelijk, de Heere volvoert zijn verbond. Voelt u hoe belangrijk dat het is, welke verbondsvisie dat je hebt, hoe arm dat het is als je dat afhankelijk maakt van het geloof van mensen, hoe verschrikkelijk dat het is als de doop niet anders is dan een onderstreping van mijn geloof? Want nee, het is veel en veel rijker. In de doop zegt God dat hij zijn verbond volvoert in de geslachten en dat hij zijn waarheid gestand houdt. Daar ligt de rijkdom van het genadeverbond. En dat ongeloof van sommigen, dat verandert Gods raad niet. Dat maakt God niet ongelovig, dat maakt God niet ontrouw. Hij is van ons niet afhankelijk, hoor je dat? Misschien zijn er ouders vanmiddag in de kerk die zeggen, ik zit hier altijd zo verdrietig in een doopdienst. Ik heb mijn jongen ook ten doop gehouden, hij wil nergens meer van weten. Ik heb mijn dochter ook laten dopen, ik kan geen gesprek meer krijgen. Ik ben gewoon ongelovig. Als het gaat over de meest wezenlijke dingen of zo oppervlakkig, dat het allemaal wel goed is, terwijl ik aan hun levenswandel zie, maar het is niet goed, het gaat niet goed. Ik kan er zo wanhopig van worden, hoort u dit? Zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? De Heere is gelukkig niet afhankelijk van het antwoord van uw zoon of van uw dochter. Maar hij volvoert zijn raad, daarom kan het nog. En dat geloof, dat leren wij niet als een voorwaarde van het genadeverbond, maar dat geloof, dat is een weldaad van het genadeverbond. We zijn allemaal ongelovig. En hoe komt het nou dat er mensen zijn die tot het geloof komen? Omdat dat een weldaad is die de Heere werkt in de harten van ongelovigen. Zal hun ongelovigheid God teniet doen, Gods trouw teniet doen, dat zij verre. Iemand die dat zegt, die begrijpt niks van het genadeverbond. Gelukkig niet, dat zij verre. Paulus zegt eigenlijk, ik wil er niet eens over denken. Ik ril bij de gedachte, ik huiver als dat zo zou zijn, want dan was het een verloren zaak. En dat gold toen en dat geldt ook nu. Voelt u hoe rijk dat het verbond der genade is? Het gaat niet om een persoonlijke belofte aan dit kind. Maar het gaat om de volvoering van Gods raad door de geslachten heen tot de jongste dag toe. Hij zal ongelovige gedoopten in het hart grijpen. En als hij gaat werken, dan kunnen ze het niet tegenhouden. Zal hun ongeloof Gods geloof teniet doen, dat zij verre. We gaan naar onze derde gedachte, de bevoorrechter. Door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. God is waarachtig. We hebben gezongen, jongens en meisjes. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hij volvoert zijn verbond ook als mensen ongelovig zijn. Dat is wat. Wat is onze prediking rijk? Onze prediking maakt het verbond niet afhankelijk van het antwoord des geloofs van die of gene. Onze prediking hangt niet aan de goede wil van mensen. Wat is dat een arme prediking? Waarom is dat een arme prediking? Alle mens is leugenachtig. Heel de gereformeerde gemeente van Nunspeet is leugenachtig. De kerk zit boordevol met leugenaars. En op de preekstoel staat een leugenaar van nature. En als de Heer daar nou op moet wachten, als daar nou het geloof vandaan moet komen, als het uitwendig onderscheid, als dat nu de doorslag moet geven, ach gemeente, wat zal dat rampzalig zijn? Want dan zouden we allemaal verloren gaan. Alle mens is leugenachtig. Weet u, deze verbondsleer, die krijgt zo'n waarde voor die mensen die dat gaan leren. Die erachter komen dat ze leugenachtig zijn. Dat ze ja zeggen en nee doen. Dat ze wel belijdenis afleggen, maar het niet kunnen. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Die mensen, die worden blij met deze verbondsleer. God is waarachtig. God doet wat hij beloofd heeft aan Christus. En God werkt dat uit in de harten van verloren mensenkinderen. Hij volvoert zijn verbond. En dan gaat Paulus citeren uit het Oude Testament. Want al de schrift is van God ingegeven, zegt hij. Hij gaat citeren uit Psalm 51, wonderlijk. Wonderlijk, hij gaat citeren uit Psalm 51, de woorden van David in Psalm 51, vers 6. En daar zegt David, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Wat gaat David daar doen? Die gaat belijden, jongens en meisjes, dat hij leugenachtig is. Die gaat belijden dat hij een zondaar is. Hij heeft overspel bedreven met Bathseba. Hij wordt eerlijk gemaakt voor God. En hij zegt, ik ben onwaarachtig, maar God is waarachtig. God is rechtvaardig. Ook als hij mij moet veroordelen, dan is hij rechtvaardig. God is de waarheid. Ik ben onwaarachtig. En gemeente, op dat plekje zullen wij allemaal in ons leven terecht moeten komen. Opdat het genadeverbond voor ons wordt een genadeverbond. David, die was blij met dat genadeverbond. Want anders was het voor hem voor eeuwig verloren. Na ontvangen genade als kind van God had hij alles verzondigd. En waar krijgt hij dan houvast aan? Aan de waarheid van God. Niet aan zijn goede bedoelingen, ook niet aan zijn geloof. Maar aan de waarachtigheid van God. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Het staat hier geciteerd uit de Septuagint, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Daarom ziet het er net even iets anders uit, omdat het een vertaling is van een vertaling. Maar hier staat op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Weet u wat David wil? Dat God voor rechtvaardig erkend wordt. Want hij is het ook. Hij doet wat hij beloofd heeft. Dat is niet afhankelijk van ons geloof. Hij is rechtvaardig en hij overwint wanneer hij oordeelt. Die mensen die met God in het gericht zouden willen treden, die komen erachter. God is rechtvaardig. En de kanttekening is ook zo mooi hier. Ik ga er wat snel doorheen. Maar u moet dat thuis nog maar eens heel rustig onderzoeken met de kanttekeningen erbij. Het is zo diep wat hier staat. Als er staat wanneer gij oordeelt, dan zegt de kanttekening, dat is de zonde der mensen in de kinderen der ongehoorzaamheid naar verdienste straft. Of wanneer hij naar zijn belofte zich ontfermt over de zonde van zijn kinderen, hetwelk ook door Gods oordeel doch in zijn barmhartigheid geschiet. De waarheid Gods in het houden van zijn belofte wordt in de schrift gerechtigheid genaamd. Dus God doet wat hij beloofd heeft. Hij zondert mensen af. Zij dragen het teken van het verbond. Zij zijn leugenachtig. En als nou zulke mensen verloren gaan, heeft God dan zijn verbond verbroken? Heeft God dan zijn belofte verbroken? Wel nee. Als God dan straft, dan is dat rechtvaardig. En als mensen dan dat woord mogen geloven, als het werkelijkheid mag worden in hun harten, hebben ze dat dan aan zichzelf te danken? Wel nee, ze zijn leugenachtig. Maar dan heeft God zijn genade verheerlijkt in de harten van zo'n mens. O, zegt iemand, ja, dan maakt het eigenlijk ook niet uit hoe je leeft, dominee. Dat is weer dat misbruik van de leer van vrije genade. Dat stelt Paulus ook aan de orde. Betekent dat dan dat de mens er maar op los kan zondigen en dat het toch wel goed komt? Weet u wat Paulus zegt van zulke mensen die zo praten en die zo denken? U hebt het horen voorlezen uit Romeinen 3. Paulus zegt, hun verdoemenis is rechtvaardig. Ze maken misbruik van het verbond. Ze maken misbruik van de belofte. Ze maken misbruik van de waarheid van God. Ze zijn het waardig om verdoemd te worden. En diegenen die nu waardig worden om verdoemd te worden op dat plekje, daar kwam Achan helaas niet. Maar diegenen die nu waardig worden om verdoemd te worden, die zullen mogen ervaren wat nou genade is. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarom kunnen ongelovige grote zondaren nog zalig worden. Om niet. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.